Luisteraars thuis en gemeenteleden, deze eredienst wordt uitgezonden door de Stilok. En wij vinden het fijn dat u afgestemd hebt op de uitzending van deze middagdienst uit de Pnielkerk. En we hopen van harte dat het woord van de Heere u zal aanspreken, u zal bekeren, u zal vernieuwen, u zal vertroosten. God zegen gewenst. De schriftlezingen voor deze middagdienst zijn genomen uit het Oude Testament uit Numeri 17, Numeri 17 en uit het Nieuwe Testament vervolgens uit 1 Petrus 2, 1 Petrus 2. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen uit Psalm 82, vers 1 en vers 2. Toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. Rechtvaardigt hem die billen klaagt, verdrukt of arm uw hulpe vraagt. Verlost geringen uit hun lijden en wilt behoeftigen bevrijden. Ruk ze uit der goddelozen hand, want gerechtigheid verhoogt een land. Psalm 82, vers 1 en vers 2. Wij willen eerst in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over het rond der aarde belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend instemmen met Psalm 115 vers 5. Vertrouw op God, gij Aarons nageslacht. Hij is hun schild, hun hulp, die hun zijn macht zo menig werf deed blijken. Psalm 115 vers 5 na de geloofsbelijdenis. En u spreken mij na in uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden eerst om Gods zegen in de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, op deze stralende zondag mogen wij ons zetten in uw huis onder de stralen van de zon van uw gerechtigheid. Wat een zegen, Heere, dat u deze dag geeft. Een dag apart van alle anderen en toch ook van invloed op alle andere dagen. Geef dat we zo in uw huis mogen zitten of zo hebben afgestemd via de radio op deze eredienst. En wilt gij zo spreken, uw woord, we nemen dat woord nog wel eens gemakkelijk in de mond, Gods woord. Maar het betekent toch dat u een sprekende Heere bent. En dat is een wonder. En wij bidden, Heere, of u dat spreken zo wilt laten doorklinken, dat we dat tot in het klokhuis van ons bestaan mogen horen, mogen verstaan, mogen geloven en doorleven en mogen doen. Dat is een wonder, o God. Verhef uw stem en laat het een bazuin mogen zijn, een bazuin van genade. Dat is het wonder, want u kunt wel van ons af, Heere. Wij zijn tegen u opgestaan, wij hebben God op het hoogst misdaan. Ook als we dat niet zo beleven bij onszelf. Kijken we rond in de wereld, dan zien we het. Dat mensen dat bevestigen. Dat het leven eigenlijk niet aan onze kant is, maar duisternis en leugen en bedrog en moord en doodslag. Wat is er al niet aan de hand? O God, zo hebt u de wereld niet bedoeld. En daarom mogen we toch uw stem horen, Heere, die van eeuwigheid afklinkt. Gedachte van vrede, o zeker, er is ook toorn voor allen die Christus verloochenen en ongehoorzaam blijven. Maar u bedoelt de zaligheid van uw volk. U bedoelt de vrede van de wereld. U bedoelt de gerechtigheid ook in de onderlinge verhoudingen. Mogen we dat zien, Heere? Mogen we dat horen? Mogen we dat verstaan? Laat ons dat geloven voor het eerst en opnieuw. En ook handen en voeten geven in de praktijk van elke dag. We bidden om uw genade in de opening van uw woord. Mag het opengaan tot op het diepste van uw hart, dat van eeuwigheid af gedachten van vrede heeft over zondaren. Als we daardoor het geloof in mogen blikken, Heere, dan krijgen we de Heere zo lief en dan hebben we de Heere zo nodig. En dan prijzen we die God aan als de rechter en de redder van deze wereld, in wie geen duisternis is, geen zweem van berouw, maar oprechtheid en welmenendheid in de bediening van zijn woord. Wilt u zo de dominee nabij zijn, Heer? Hij heeft zich voorbereid. En in de stilte van de kerk moet u het geven uiteindelijk door uw Heilige Geest. En als u het geeft, dan mogen we ook verwachting hebben dat de Heilige Geest het draagt in de harten van mensen, van ouderen, van jongeren, van kinderen. Wees met uw volk en kinderen, Heren, die u mogen kennen in oprechtheid. En wilt u ook voedsel geven in de bediening van uw woord als voedsel voor onderweg? Kan vaak ook een pelgrimstocht zijn door deze wereld, al zijn er veel fijne dingen en zegenrijke omstandigheden. Maar toch, als wij uw kind zijn, dan zijn we toch ook vreemdelingen op aarde. En reizen we uw toekomst tegemoet en wilt u dan geven voedsel voor elke dag en oases om op adem te komen, om weer nieuwe krachten op te doen om onze weg te vervolgen. Bekeer ons, Heere, als wij u nog niet kennen. Wat kunnen wij toch ons hart en leven op slot hebben voor u? Dat is niet uw schuld, o God. Dan moeten we naar onszelf kijken. Als wij het niet doorhebben, ontdek er ons dan aan. Als we het wel verstaan, laten we dan toch ook horend uw woord antwoord geven op dat woord. Bekeert u en hoort en uw ziel zal leven. Verbreek harde harten, Heere, en wil woning maken voor uzelf in het leven van mensen. We bidden voor hen die ziek zijn, die aan huis gebonden zijn vanwege ouderdom of narigheid. We bidden voor hen die wonen op de Meent of in andere zorgcentra. Heere, zegen ze als elke dag zoveel op een ander lijkt, ook de zondag. Wilt u zegenen, ook door het woord en de bediening van uw genade. En alle die noodzakelijke arbeid moeten verrichten, als zij zelf mogen staan in het geloof, laat er ook bewogenheid mogen zijn vanuit de barmhartigheid van God met mensen in nood. We bidden voor deze wereld, o Heere, waarin we kerk zijn. Zoveel mensen leven aan uw woord en aan uw dag voorbij. O God, wat voor toekomst is er dan uiteindelijk? Wij bidden dat allen die het licht hebben ontvangen van u ook lichtdragers zouden zijn op de plaats waar u hen stelt op zondag en door de week. Ontfermt u zich over de kerk, Heere. Daar is ook veel mee aan de hand. Wij lazen in de krant dat juist in het Vrije Westen de kerk op zijn retour is. Maar in de onderdrukking van andere landen in het oosten, dat daar een levende getuigenis mag zijn van God die leeft en die het waard is om gediend en geliefd en geloofd te worden. Wat wonderlijk dat dat genadeleven tegen de verdrukking in groeit en bloeit en God verheerlijkt en ook bidt voor het omverwerpen van regimes die uw genade tegen willen staan. Heren, we bidden voor het volk in Syrië dat te lijden heeft van allerlei narigheid. O God, ontfermt u zich. En wilt u nog een uitweg geven, Heere? We denken ook aan de christenen in dat land en in die regio. Wil ze alle nabij zijn? Geef vrede, Heere, zoals u het alleen maar kunt geven. En geef ook wijze mannen en vrouwen die het gesprek eventueel kunnen leiden om uit de narigheid te komen. Wij bidden voor de organist en voor de koster, voor de kerkraad, voor de kinderen en de jeugd en de ouderen in de kerk of bij de kerktelefoon. Wilt u zelf als de herder over uw schapen langs de rijen gaan, Heer, hoofd en hart en hand aanraken met uw genade. Tot een leven dat geborgen raakt in u en dat leven mag uit u. Tot eer van uw naam en tot een getuigenis in deze wereld. Heere, bewaar ons voor de zonde onder de heiligste verrichtingen. En wilt gij zelf in ons midden zijn als een die dient. Wij vragen het u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij lezen dus uit het Oude Testament, Numeri 17. De eerste schriftlezing is uit Numeri 17. En aansluitend zingen we uit Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, na de schriftlezing uit Numeri 17. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en neem van hen een staf voor elke familie, van al hun leiders naar hun families 12 staven. Ieders naam moet u op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron moet u schrijven op de staf van Levi, want één staf moet er zijn voor het hoofd van hun families. En u moet ze neerleggen in de tent van de ontmoeting voor de getuigenis waar ik u ontmoeten zal. En het zal gebeuren dat de staf van de man die ik verkies in bloei zal staan. En ik zal het gemor van de Israëlieten over mij waarmee zij tegen u morden tot zwijgen brengen. Mozes sprak tot de Israëlieten en al hun leiders gaven hem een staf. Voor elke leider één staf naar hun families 12 staven. De staf van Aaron was ook onder hun staven. En Mozes legde de staven neer voor het aangezicht van de Heere in de tent der samenkomst. De volgende dag gebeurde het toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam dat, zie, de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven van voor het aangezicht van de Heere naar buiten, naar al de Israëlieten, en zij zagen het en namen elk hun staf. Toen zei de Heere tegen Mozes, breng de staf van Aaron terug voor de getuigenis om hem te bewaren, als teken voor de opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over mij, opdat zij niet sterven. Mozes deed het. Zoals de Heere hem geboden had, zo deed hij. En de Israëlieten spraken tot Mozes, zie, wij geven de geest, wij komen om, wij komen allen om. Al wie ook maar naderbij komt tot de tabernakel van de Heere zal sterven. Moeten wij soms allemaal de geest geven?
Thank you.
Vervolgens lezen we uit 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. En dat gedeelte loopt erop uit dat er maar niet één priester zal zijn, maar dat er een volk van priesters is dat de Heere eeuwig groot zal maken. 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan dat woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat de Heere zich tot eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Amen. Wij gaan eerst zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 95. Dat gaat aan de ene kant over de ongehoorzaamheid van het geloof, maar aan de andere kant ook over de trouw van God. Psalm 95, vers 4, 5, 6 en 7. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, 4, 5, 6 en 7. Maar de vijand en het ongeloof wint het niet, gemeente. En daarom na het amen van de prediking, Psalm 132, vers 6 en vers 12. Wat vijand tegen hem zich ook kant, mijn hand, zegt God, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamt en schand. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 6 en vers 12, na het amen van de prediking. Nog vrije stof vanmiddag, omdat de vakanties nog niet over zijn. En daarom een tekst uit Numeri 17, vers 8. Tekst voor de prediking, Numeri 17, vers 8. We lezen die woorden nog een keer. Numeri 17, vers 8. De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat, zie, de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, luisteraars, waar u ook hebt afgestemd op de Pnielkerk, het woord van de Heere draagt ver. Vanmiddag dus ook een tekst uit de vrije stof, uit het woestijngebeuren van het volk Israël onderweg naar het beloofde land. Weet u het nog van de vorige week? De opstand van Mirjam, waar ze Aaron in meekreeg. En eigenlijk konden ze het niet hebben dat Mozes dan de leider was. Nu, Mirjam die werd melaats buiten het legerkamp, maar zo mooi ook, al moest ze de straf dragen. De gemeente des Heren wachtte erop tot Mirjam weer hersteld was op de voorbeden van Mozes. En ze mocht weer in dat legerkamp haar plaatsje innemen. Maar het is natuurlijk wel bekend geworden wat er gebeurd is. En er is dus meer opstand gekomen, enkele hoofdstukken verder. Korach, Datan en Abiram, die zullen nou eens even als levieten Aaron van zijn plaats drijven. Dat is toch wat, hè? Net uitgevoerd uit het land Egypte door Gods machtige hand. En dan al zo rebels, zo revolutionair. Niet maar tegen Mozes. Mozes brengt het bij de Heere, want uiteindelijk tegen God zelf. En dat is erg, mensen. Want kijk, je kunt best eens tegen dingen zijn waar je moeite mee hebt, maar als je tegen het verzoeningswerk van God bent, dat is de diepe zonde. Als dat zo blijft, moet je daarom verloren gaan. Vandaar ook dat de Heere zo heftig reageert, maar ook meteen een prachtig uitzicht geeft. Want wat hebben we dat nou nodig? Pelgrims onderweg, kinderen van de Heere. Door de woestijn van 2012. Dat we nou een hoge priester hebben. Die het terrein kent, die de weg kent, die de weg weet. En die ons thuis brengt, een hoge priester. En dan maar niet aan Aaron en Mozes, maar de vervulling van hun dienst in de Heer Jezus Christus. Als de overste leidsman en voleinder van het geloof, die voorgaat en die doorgaat en die thuiskomt en ondertussen teerkost geeft voor de pelgrimstocht onderweg. Zo willen we naar deze oude geschiedenis luisteren, een woestijnmoment, om het ook in onze tijd te zetten. En God geven het om er ook vertroost door te worden. Of bekeerd als u nog niet onderweg bent naar de toekomst van de Heere. Achter deze grote hoge priester aan, meer dan Aaron, is de Heere Jezus Christus. En daar moet het uiteindelijk uitkomen. Het thema voor de prediking voor vanmiddag is de bloeiende staf van Aaron. Drie gedachten. Ten eerste, dat is één van de velen. Ten tweede, dat is één uit de velen. En ten derde, dat is één voor de velen. Ik herhaal. De bloeiende staf van Aaron, dat is in de eerste plaats één van de vele. Dat is in de tweede plaats één uit de vele. En dat is in de derde plaats één, en dan schrijf ik dat met een hoofdletter, want we komen bij de Heer Jezus uit, één voor de vele. Ja, Aarons staf is er maar één van de velen. En elke stam moest dus zo'n stok inleveren bij Mozes. En Mozes neemt ze onder de arm en gaat ermee naar de tabernakel, de tent van de samenkomst tussen de Here en hem. En daar moet hij ze op bevel van God neerleggen voor de getuigenis, voor de ark. Aarons staf is daar ook bij. En ik zei het al, het is maar één van de velen. Wel met dit onderscheid dat de naam van Levi er niet op staat. Dat was de naam van de stam waar Aaron uit kwam. Maar dat de Heere uitdrukkelijk beveelt dat de naam van Aaron in plaats van die van Levi op die staf moet staan. Want ook de stam van Levi, geroepen tot de offerdienst, moet toch verzoend worden door het werk van de hoge priester. En ik zei het al even in de inleiding, er is natuurlijk een achtergrond achter nummerie 17. Vooraf gaat nummerie 16, de hevige rebellie tegen Aarons priesterschap. Ze hebben natuurlijk gedacht, die jongens uit de stam van Levi, Korach, Datan en Abiram. Nou ja, met Mirjam is dat dan niet gelukt richting Mozes. Aaron deed met Mirjam mee, maar nu zullen wij eens een keer zeggen tegen Aaron en tegen Mozes, kunnen wij ook niet wat meedoen? Want jullie trekken alle aandacht naar jezelf toe. Je doet zelf veel te veel. Heel het volk is toch van de Heere geleerd. Waarom doen jullie het dan alleen? Dat lijkt heel bewogen. Mozes heeft in de tijd natuurlijk ook wel die 70 mensen aangesteld, omdat het werk hem te zwaar werd. En dat heeft de Heere ook toegestaan. Er was een lijn van God zelfs in. Maar het lijkt hier heel bewogen dat die drie levieten zeggen, laat ons ook eens wat doen. Maar er zit natuurlijk iets anders achter. Er zit opstand, onheilig vuur. Ik las een preek van dominee Overduin, die vroeger in de Brugkerk in Veenendaal stond, jaren terug, over deze geschiedenis. En hij zegt het heel mooi. Zo steekt Korach zijn jaloezie in het kleed van de vroomheid. Een leugen verpakt in het zilverpapier van de waarheid. Misschien heeft iemand dominee Over daar nog wel eens horen preken, vroeger. Maar hij kon heel bijzonder het woord ook beeldend brengen. Dus die opstand van Korach, Datan en Abiram, dat is maar niet om zelf ook het werk van Mozes en Aaron te verlichten. Maar het is eigenlijk rebellie tegen de verzoeningslijn van Aaron die God heeft opgesteld. De mondige gemeente. Ja, ik zet het maar in deze tijd. En gemeente, als je nou mag behoren bij wat er staat in 1 Petrus 2... bij dat heilige volk, bij die koninklijke natie, bij dat verkregen volk. Als je een priesterschap bent geworden in de Heere, dan ben je ook mondig in die zin dat je dan het woord kent als profeet en priester. En dat je het woord kunt toepassen ook. Dat oude, levende woord in de tijd van 2012. Dus in die zin wordt Gods kind wel mondig. Hij spreekt met het woord van de Heere in de context van deze tijd. Maar dat bedoelen Datan en Abiram en Korach niet. Dat is de mondige gemeente. Die laten hun verstand heersen over wat de Heere in zijn woord zegt. En daarom vind ik het zo mooi gezegd dat ze de waarheid verpakken in zilverpapier. Het lijkt de waarheid, maar het is hun eigenwillige godsdienst. En daar moeten we allemaal voor oppassen in deze tijd. Het is een zegen als je verstand goed ontwikkeld is. Het is fijn als onze jongeren studeren, jongens. Maar doe het altijd in de wereld van de wetenschap met een geopend woord naast het boek van de wetenschap. En natuurlijk krijg je in de wetenschap niet alle dingen verklaard vanuit het woord. Maar als de vreze Gods in je hart is, Als het woord van de Heere echt je hart heeft ingenomen, dan studeer je anders in Amsterdam of waar je ook studeert, in Ede of in Veenendaal. Dan bid je, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En dat is je verantwoordelijkheid om dat ook te gebruiken, dat verstand. Maar altijd bukkend onder het woord van de Heere. En dat is hier zo fout. Want dat doen ze niet. Ze willen met hun verstand en met hun ambitie, met zichzelf heersen over Aaron en Mozes. En dus eigenlijk boven God staan. Mooie trek is dat Mozes zichzelf niet verdedigt. Hij gaat in gebed. Prachtig, hè? Ja, dat heb je als ambtsdrager ook nodig. Als gelovige heb je dat nodig. Je kunt je kinderen niet bekeren. Je kunt je kategezanten niet bekeren. Dat hoeft ook niet. Je mag het aan de Heere overgeven. En als je kind gaat studeren in zo'n grote stad als Amsterdam, hoe zou je dat kind dan vasthouden? Laat de Heere het maar doen. Kijk, dat is Mozes, ten voeten uit. Sterk van de Heilige Geest in Mozes. De Heere zal voor zijn eigen zaak wel zorgen. En dat doet hij. U weet misschien hoe het afgelopen is, hè? Korach, Datan en Abiram in hun opstand, het onheilige vuur. De aarde gaat open en ze worden levend verzwolgen en levend begraven. Nou, dat is de achtergrond van die opdracht, van die bloeiende stokstaf van Aaron. Ze moeten allemaal, al die stammen, 12 in getal, een staaf inleveren. De Heere zegt het. En dan zal de Heere met aanschouwelijk onderwijs aanwijzen hoe hij gediend wil worden en door wie hij gediend wil worden. Wie de echte hoge priester is. En dat Aaron zich niet zelf heeft opgeworpen tot dat ambt, maar dat hij door de Heere is aangesteld en door Mozes is aangekleed op Gods bevel als de echte en de enige hoge priester. Nou, Mozes die brengt die 12 stokken dus in de tabernakel. En dan staat er in vers 5, en het zal geschieden dat de staf van de man die ik verkoren zal hebben, zegt de Heere, die zal bloeien. Zie, jongens en meisjes, Mozes gaat met die 12 staven onder zijn arm naar de tent der samenkomst. Nou heeft zo'n stok in het Oude Oosten, het was maar niet gewoon een stok uit een bos. Ja, daar kwamen ze uiteindelijk wel vandaan. Maar het was een soort scepter, hè? Dat is de bedoeling hier. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Esther. Dat die scepter van die koning Ahasveros haar toegestoken werd. En toen mocht ze naderen als vrouw van Ahasveros. Dus het is een stok van de waardigheid. U kunt tegenwoordig nog in de binnenlanden van Afrika bij stamhoofden, als ze dan als stamhoofd in functie zijn en ze ontvangen mensen, dan hebben ze ook zo'n soort scepter, prachtig bewerkt met allerlei kleuren bij zich als een teken van hun waardigheid. En hoe mooier zo'n stok, hoe aanzienlijker de man van wie de stok is. Teken van zijn macht, van zijn kracht, van zijn heerschappij. Eigenlijk een visitekaartje. Nou, en dan moet je nog eens naar die stokken kijken, jongens en meisjes, die Mozes daar in de tabernakel heeft neergelegd voor de ark. Dooie stukjes hout. Gewoon dooie stukjes hout. Maar ze vertegenwoordigen wel die 12 stammen. En daar komen dus al die stammen zo voor het aangezicht van God te staan. Want de Heere die neemt het voor Mozes op en die zal nou eens zeggen hoe hij erover denkt. Nou, stel je nou voor, hè, dat je in de jongste dag allemaal voor de Heere Jezus komt te staan. Of je nou gelooft of niet, je komt allemaal voor de Heere Jezus te staan. En dan valt heel je leven open, alle boeken gaan open en dan kun je niks meer achter een jas verborgen houden of achter een deur wegkruipen. Nee. Kom allemaal open te liggen. Nou, dat is een beetje het beeld, hè. Je kunt erover huiveren als je niet bekeerd bent. En ook als je genade kent. Maar dan mag je juist op de Heere Jezus zien die dan komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou, zo komt Israël nu in de oud-testamentische verschijning voor de Heere te staan. Hij wil ze toetsen. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Hè? Wil hij hun aantal tellen, hun aanzien, Nee, hun meelevendheid met Mozes en Aaron, hun oppassendheid sinds de uittocht uit Egypte. Nee, hij toetst het innerlijk. En u voelt het al aankomen, gemeente, hoop ik. Als onze scepter, hoe mooi gekleurd ook, als ons leven van huis uit, of we nou net kerkmens zijn of een rebel, een revolutionair, dan kun je nog heel menselijk zijn, je kunt ook heel lastig zijn. Als je voor God komt te staan, overgelaten op jezelf, dat wilde Korach, Datan en Abiram, dan is het, zo gij in het recht wilt treden, o Heere en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Verstaat u het? Neemt u het over? Want dat gebeurt hier toch. Buiten God, buiten Christus, buiten het offer dat Aaron moet brengen, buiten het offer dat de Heere Jezus gebracht heeft, dan kunnen we denken heel wat te zijn. Maar als God erin blaast, gemeente, als de Heere ons gaan toetsen, dan blijven we nergens. Dan moet de Heere ons afkeuren. Is wat, hè? En weet u wat ik dan zo mooi vind? Als die staven daar dan liggen voor de ark des verbonds, dat was eigenlijk de troonzetel van God in de tabernakel, dan komt er geen onheilig vuur van die ark des verbonds af om dat dode hout te verbranden. Nee, eigenlijk is, als u meegelezen hebt en als u de taal van de Bijbel een beetje kent, onze tekst omringt door langmoedigheid en barmhartigheid van God. Hij keurt er maar één goed, die van Levi. Om Levi? Nee, om Aaron, om zijn werk. Maar hij keurt de anderen ook niet af. Prachtig, hè? Het is of Mozes zelf ook verwonderd is. En zie, de staf van Aaron, de staf van het huis voor het huis van Levi, bloeide. Nou, leven uit dood hout. Ja, gemeente, die morgen komt het volk weer bijeen. Die volgende morgen, om het uitslag te horen en te zien. Er waren veel mensen die nog niet konden lezen. Dan is natuurlijk zo'n aanschouwelijk onderwijs ingrijpend. En daar loopt Mozes met die 12 dode takken. Wat zeg ik? Nee, 11 dode takken en 1 bloeiende staf onder zijn arm. En dan staat er zo veelzeggend in vers 9. En al de kinderen van Israël zagen het. En elk nam zijn eigen staf. Dat gaat natuurlijk per stam, per leider van zo'n stam. Hè? Ik stel me voor, daar komt Ruben. Daar komt Simeon. Daar komt Juda. Daar komt Benjamin. Enzovoort. En ze krijgen allemaal van Mozes de staf met de naam van de stam erop weer in de hand. En ze kunnen alleen maar een dode staf aanpakken. Kijk mensen, dan kun je in het heiligdom zijn, dan kun je naar de kerk gaan. Dat is een zegen hoor. Maar je kunt ook een kerkbank verslijten en toch niet aan de Heere verbonden zijn. Als een levend gemaakte rank in de wijnstok Jezus Christus. Nou, deze mensen zijn uitgeleid uit Egypteland door Gods krachtige hand. En ze hebben de genade van de Heere aan den lijve geproefd. Maar daarmee zijn ze zelf nog niet bekeerd. Ze krijgen een dode staf terug. Zo staan ze te boek voor Gods aangezicht. En dan op het hoogste niveau, want dit komt uit de tabernakel. En ze moeten dus met die dode staf onder de arm terug naar hun eigen stam. Met hun doodvonnis in handen nemen ze het mee naar huis, dit onderwijs aanschouwelijk. En daar moeten ze het bewaren. Ja, hoe pas je dat nou toe in deze tijd, gemeente? In deze macho-tijd. Een hele hoop mensen geloven niet meer in God. Wat kalft de kerk toch af in Nederland en in West-Europa? En ik denk in alle eenvoud en oprechtheid. Dat die macho-tijd, hè, dat je zelf groot moet zijn, dat je zelf een mooie stok moet hebben met veel kleuren, dat die scepter klinkend moet zijn, dat je daarmee kunt scherpen, dat je die kunt laten zien, dat je daar eer mee in kunt leggen. Dat alles te maken heeft met het feit dat die principiële boodschap uit het Oude Testament, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf, wat de Heere Jezus ook in Nieuw Testament die zo prachtig gesproken heeft als de samenvatting van wat God nou bedoelt met een mens. Dat niet meer geloofd wordt, daar moet er wat voor in de plaats komen. En dan kun je met je stok aan het werk gaan. Dan kun je hem zwart schilderen. Of dan kun je er zoethout van maken. Of dan kun je hem net als die mensen in Afrika met allerlei felle kleurtjes optuigen. Om toch maar iets te zijn, om toch maar iemand te zijn, om toch maar iets te betekenen. Als je echt genade kent, dan kun je mededogen hebben met mensen die in deze macho-cultuur onderuit gaan. Omdat ze niet op het fundament terechtkomen waar God ze wil hebben. God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Er zitten drie elementen in die samenvatting van de wet. God lief hebben boven alles. De naaste als jezelf. Jezelf mag je dus ook lief hebben. Mooi. Als schepsel van God. Maar dan moet je ook je plekje innemen dat de Heere voor je heeft op deze aarde. Onder zijn zon en onder zijn genade. En mensen, als we dat ontkennen, als we ons daar het hoofd tegen de wind ingooien, de wind van de Heilige Geest, wat hou je dan uiteindelijk over? Wat hou je dan uiteindelijk over? Korach, Datan en Abiram, kerkmensen uit die tijd, wat hou je dan eigenlijk over? Niks. Ondanks je prachtige scepter, waarmee je in het algemeen klassement toch nog bij de 10 besten hoorde. Gemeente, wat ligt daar een onderwijs in? In Israël, in ons is alleen maar de dood. Dat weet God als geen ander. En daarom Aaron de hoge priester. En daarom de Heer Jezus Christus. Aan jezelf overgelaten bij je brandhout dat in het vuur moet. En de duivel is erop uit. Reken erop. Maar God heeft je er niet voor over. En Christus wil dat zijn huis vol wordt. En daarom de bediening van het woord. En daarom dit aanschouwelijke onderwijs daar midden in de woestijn. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen, heeft de Heere dat nou in je leven gedaan? Als God laat zien wie hij is. Ja, gemeente, dan moet ik omkomen als brandhout. Maar dan rukt de Heere me uit het vuur, omdat Christus zich zo gebogen heeft tot in de diepte van de hel. Wat een God, wat een Christus. Is dat nou in je leven gebeurd? Daar word je een ander mens van. Daar word je een mens van God van. Daar word je een mens van die de Heere lief heeft en die geen kwaad woord van de Heere wil horen. Mozes geeft het dan ook allemaal rustig aan de Heere over. Hoe meer ik over Mozes spreek, hoe meer ik ga denken, wat heeft die man toch een moeilijk leven gehad. Maar wat was het toch een echte dienstknecht van God. Hij leek in de verte op de Heere Jezus Christus. Als de Heere dat aan je leert, dan moet je zeggen, Heere, uit mij geen vrucht in eeuwigheid. Maar die vrucht, die is nou in de Heere Jezus Christus. En u bent erop uit om dat dode stukje hout van mijn leven te laten bloeien, te laten groeien en te laten groenen om Christus wil. Nou, dat geldt nou voor ons allemaal. Al die staven waren gelijk. Behalve die ene, die bloeiende staf van Aaron. Die sprong er toch uit, hè? Omdat God naar de Heere Jezus Christus heen wilde werken. En dan staat er zo opeens als een uitroep en ziet Aarons staf bloeide. De volgende dag gebeurde het toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam. Dat ziet, de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Wonderlijk, hè? Wonderlijk, een bloeiende staf. Hij bracht bloeisel voort en hij bloesemde bloesem. Staat er op zijn Hebreeuws, maar ja, je kunt het haast niet onder woorden brengen. Het staat er in het Hebreeuws heel overvloedig. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen. En nou is het zo, gemeente, dat het Hebreeuwse woord, het grondwoord wat daar nou staat, hetzelfde woord is als het voorhoofdsbandje dat de hoge priester Aaron op had als hij voor God verscheen op de grote verzoendag in de tabernakel. En daar ligt tegelijk het geheim. Heilig voor de Heer. Eén keer mocht Aaron dan binnengaan in het heilige der heiligen. En daar ligt het geheim. Dat dit dode hout nou gaat bloeien. God is een God dus niet van dood hout. God is een God van levend hout. En dat op kosten van het offerlam. Door het bloed van het offerdier. Wat zeg ik? Op kosten van het offer van de Heere Jezus volmaakt, volbracht. Dat betekent dat God een God van leven is, van liefde, van ontferming, van bloeiend leven, van vrucht, van groei, van groen en bloei. Maar wel in de rechte weg, Israël. Wel in de rechte weg, gemeente van Veenendaal en alle die meeluisteren. In de weg van de hoge priester. En hij droeg amandelen. Amandelen. Het volk wist het meteen, want de gouden luchter in de tabernakel was een amandelboom. En die amandelboom die bloeide rood en voor het afvallen wit. En zo was er altijd licht in de tabernakel, daar moest Aaron voor zorgen, want God is licht en in hem is totaal geen duisternis. Wat een God, hè? Alleen ja, je moet dan wel Aaron als hoge priester erkennen. Je moet dan wel de Heere Jezus kennen als de borg- en zaligmaker van zondaar. En ziet, de staf van Aaron bloeide. En zo wordt aan alle pretenties van de andere stammen en personen het zwijgen opgelegd. Aaron mag tot God naderen in de weg van schuldverzoening, van voorbeden en van dankzegging. Als u dat nou even denkt aan nummerie 12, hè, dat hij toen met Mirjam meedeed in de opstand. Wat is God dan goed, hè, dat hij niet van zijn eigen plan afgaat en dat die zondige Aaron dus zelf ook toch hoge priester blijft. Al moet hij ook voor zijn eigen zonde verzoening doen. Prachtige lijn. De Heere gaat voor de verlossing. En er zou geen bloeiende staf van Aaron zijn. Als er in het hart van God geen gedachten van vrede waren geweest. En er zou geen leven uitgekomen zijn als God niet een God van leven was. En er zou geen licht geweest zijn als God geen licht was en in hem is totaal geen duisternis. En weet u wat ook nog opmerkelijk is? Hier wordt in de werkwoordstijd in het Hebreeuws een tijd gebruikt dat deze amandeltak, want die komt natuurlijk wel van een boom af, dat die tak voor het eerst bloeit. Dus echt vers, fris, uniek. Zo wordt Aaron aangewezen als de hoge priester in Gods benoeming. Nog nooit eerder zo'n bloesem. Nog nooit eerder zo'n vrucht. Nog nooit eerder zo'n geur. God zorgt er zelf voor. En dan mogen we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Aaron is er met het oog op Christus. Aaron is er om Christus wil. Aaron's staf bloeit uit de Heere Jezus Christus. Aarons staf wijst de enige weg aan naar het hart van God, omwille van de Heer Jezus Christus. En wat heeft hij die meer is dan Aaron? Alles moeten inleveren, gemeente, aan dat dorre kruishout. Om de schuld van zijn volk te boeten. Dat God zelf zijn handen van het hart van de Heer Jezus aftrok. En dat de Satan op Golgotha de ziel van Christus vrij spel kreeg in die drieuurige duisternis. Wat een borg, wat een God. Wij hadden daar moeten hangen. Wij hadden er moeten omkomen, maar de Heere heeft het gedaan. Opdat er nou een volk zou zijn dat dood in zichzelf levend gemaakt zou worden in de Heere Jezus Christus. En zo roept die bloeiende staf van Aaron, waar ook Mozes verwonderd over is, op. Om niet naar beneden te zien en niet in jaloezie naar elkaar te zien of naar onze leiders, maar omhoog te zien naar God. Hij wijst naar die Heere die in zijn toorn denkt aan zijn ontferming. Die midden in het oordeel zijn volk verlost op kosten van de Heere Jezus Christus. Al die staven blijven dus bij de stammen in bewaring. Maar deze bloeiende staf, die gaat terug. Die bloeiende staf van Aaron gaat terug naar de tent der samenkomst. Als een blijvend teken hoe het zit en hoe het ligt. En ook voor weerspannige mensen. Hij ligt eerst voor de ark. En in Hebreeën lezen we dat hij ook in de ark is komen te liggen. Onder de wet, onder het verzoendeksel. Prachtig, hè? Kijk, de Heere die ontdekt aan de zonde, maar de Heere vergeeft ook de zonde. Behalve als je de wet van de Heere met voeten blijft treden in die zin dat je het bloed van de Heere Jezus onrein acht. Dat is zo diep en dat is zo erg. Maar dan zegt die bloeiende staf van Aaron onder het verzoendeksel, het kan, het mag, het moet. En zo is het heerlijk vervuld in de Heere Jezus Christus. Ze hebben wel eens gedacht, zou die ark nog ergens zijn toen hij meegenomen is in het jaar 70 na Christus? Jammer dat hij nooit meer gevonden is, want dan zou er misschien ook nog gevonden zijn die bloeiende staf van Aaron. Gemeente, ik denk dat het goed is dat dat nooit meer gevonden is. Want dat hoeft ook niet meer gevonden te worden. Het is volbracht. Die ark met daarin de bloeiende staf van de hoge priester verwijst naar de hoge priester over het huis van God, die grote Heere Jezus Christus. En als hij ons naar onze doodstaat wil inleven, dan doet hij dat niet om ons dan te verbranden als doodhout, maar juist om ons te leiden naar die hoge priester. Zoals Petrus dat mag zeggen tegen de mensen. En de hoge priester was daar ook afgekeurd. Hè? Ze hadden die steen verworpen die God had uitverkoren. Ze moesten niks van de Heere Jezus hebben. En dat waren ook nog kerkmensen. Dus mensen, we moeten de waarschuwing toch ook best ter harte nemen. Maar God hield zijn plan vast. En die verworpen hoeksteen, die werd hoeksteen voor het levende gebouw van de levende tempel van het nieuwe Jeruzalem in en om Jezus wil. Kijk, en Korach, Datan en Abiram, die hadden zich maar niet geërgerd aan Aaron en Mozes, maar die hebben zich eigenlijk gestoten aan die hoeksteen uit 1 Petrus 2. Want als je je stoot aan het woord, staat er, dan stoot je je in ongehoorzaamheid van de Heere vandaan. Dat is je eigen schuld. Daar kun je God de schuld nooit van geven. Als je in ongehoorzaamheid het bloed van de Heere Jezus blijft verachten en het werk van de Heere Jezus van je werpt en het bloed van zijn verse offer vertreedt, mensen, blijf niet ongehoorzaam, want die hoeksteen, daar struikel je over en dan struikel je dood. Dan val je dood eeuwig. Dat is een aangrijpende passage. Want dat is de diepste waar het op aankomt. Hè? Korach, Datan en Abiram vertelde het ook niet na. Aaron is al lang in de hemel. Maar die hoeksteen, die heeft God op een plekje gelegd dat je hem allemaal kunt zien. Dat je er allemaal van kunt horen. Dat je er allemaal van kunt leren houden. Ja, mag u daaronder zijn. Mag jij daaronder zijn, onder die mensen. Die als een doodstukje hout geënt werden op de wijnstok Jezus Christus. Of die als een steen in de hand van de Heer Jezus genomen, gelegd zijn op het fundament van de hoeksteen. Dat is bijzonder, gemeente. Want dan word je levend gemaakt. En dan ben je levend. En het leven van dat dode hout, dat komt in het beeld van die amandelen zo nog, van die amandelboom nog zo mooi uit. U moet weten dat die amandelboom in Israël al bloeide als nog winter was. Eerste bloesem was aan de dorre tak van de amandelboom. En dat beeld wordt hier gebruikt. Als het dor is, nou ja, is het tegenwoordig niet dor, en dan bedoel ik niet de economische recessie, maar is het leven vaak niet een pelgrimstocht, al hebben we ook nog heel veel dingen om heel dankbaar voor te mogen zijn? Is het vaak niet een zandwoestijn waar wij doorheen sjokken, kinderen van de Here? Maar als je nou als een levend gemaakte steen gelegd bent op de hoeksteen Jezus Christus in het plan van God. Dan komt er leven, dan gaat dat dorre hout bloesem geven, bloeien, groen. En dat is een teken dat er leven is. En dan komt de vrucht en dan is er een geur die je opsnuift en waarvan je zegt, heerlijk. Reuken des levens ten leven. Dat is niet van jezelf, mensen. Dat is nou met eerbied gesproken de geur van Christus, mag ik het zo zeggen. Dat is nou de geur van de Heilige Geest. Die waait door het leven van het geloof in het hart van Gods kind. En dan is er de vrucht van de Geest, geloof, liefde. Blijdschap, vrede, zachtmoedigheid. Kijk, dat is een ander volk. Dat is een levend volk. Dat is een verkregen volk. Dat is een nieuw volk. Korach, Datan en Abiram zeiden, wij willen priesters zijn. Ze meenden er niks van, ze wilden heersen. Maar de Heere gaat door, vanwege die hoeksteen. En dan staat er bij 1 Petrus, en dat was ook geen gemakkelijke tijd, er waren ook mensen die vielen over die hoeksteen heen. Dat er toch een nieuw Israël komt, dat er toch een nieuw volk komt, dat er toch een nieuwe priesterschap komt. Nee, niet alleen Aaron, maar allen die nou mogen schuilen achter het volkomen werk van de Heer Jezus. Bent u erbij? Ben je erbij, wel gefeliciteerd, wel gelukzalig. Want dan ben je nieuw, dan ben je levend, dan ben je in het licht, dan ben je vruchtdragend. O gemeente, wat een wonder. Er komt een nieuw volk, er is een nieuw volk met een nieuwe toekomst. En het feit dat die amandelboom al in het voorjaar, in het vroege voorjaar in februari, bloeit en groeit, dat voorspelt, de zomer komt eraan en de overvloedige vrucht ook. En dat heb je nou nooit uit jezelf. Dat is nou altijd uit en om Christus. Kent u het niet? Weiger je om te bukken en te buigen? Wil je niet voor dood hout uitgemaakt worden? Pas op, mensen, pas op. Want wie zich stoot aan het woord van de Heere, die struikelt, die komt om als het zo blijft, eeuwig. En dat is terecht, mensen. Als je niet op het offer van Christus gereageerd hebt in geloof dat de Heere wil geven. Maar wat een zegen dat er jongeren en ouderen zijn. Schuchteren en verder geleiden op de weg. Ook in onze gemeente en bij de radio. Die opgeraapt zijn door niemand anders als de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. En gemetseld zijn in de muur van het Nieuwe Jeruzalem. Dat is het beeld dat Petrus gebruikt. En wat doet de metselaar? Nou, die slaat ook wel zo'n stuk van de steen af, hè? Dan past die beter. Dan kan hij zijn plekje innemen. Zo kan het geestelijk ook wel eens zijn, gemeente. Als je in de hand van de Heere Jezus, kan het ook wel eens zeer doen dat er een stukje af moet, dat je wat kwijt moet om je plekje te krijgen. Om te passen op de plaats waar de Heere je leggen wil. Maar als je nou zo'n krediet op de Heere hebt, dan zeg je: Heere, gaat uw gang. Al begrijp ik u ook niet altijd. Maar gaat uw gang, want u bent de overste leidsman en voleinder van het geloof. Satan wou het kapot maken in nummer 17. Maar God gaat door en maakt het af. Er komt een nieuw Jeruzalem met levend gemaakte stenen in de muur. En daarbij zo dicht bij God. Ja, dan schuil je in God. Komen tot de hoge priester, mijn broeder en zuster. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd in dat geestelijke huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen aan God. Die de Heere wel gevallig zijn door Jezus Christus. Mag u eronder zijn? Nee, dan hebben we het nooit hoog op de rekening voor onszelf. Wie blijven we in onszelf? Maar wie wil hij zijn in ons en door ons heen? U schuchtere, van veraf staande, staat zo mooi bij 1 Petrus. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ouderwets woord, mooi woord, dierbaar. Je dierbare oma, zo is er maar één. Nou, zo is het ook van de Heere Jezus. Als u misschien niet durft te zeggen dat u al ingelegd bent als een levende steen op het goede fundament, dan is toch dat woord bij Petrus u uit het hart gegrepen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Nou, dan hoor je erbij. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan bent u een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, staat er bij Petrus. Een heilig volk. Een verkregen volk. Op kosten van de Heere Jezus Christus heeft God het zich tot eigendom gemaakt. Opdat zij zouden verkondigen de deugden van hem die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Zalig, als u dat mag verstaan. Je kunt die stad nog niet zo zien in de woestijn van 2012. Maar als je ze ontmoet, dan kun je die levend gemaakte kinderen van God, die priesters, horen zingen tot Gods eer. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen en maken tot een stad. Hem ter eer, ons tot zaligheid. En in deze woestijn van het leven tot een getuigenis dat er een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de visie van het geloof. Met het blote oog zien we dat niet. Maar in de oefening van het geloof mogen we het zeggen. Hij is de overwinnaar. En hij is zijn volk vooruit. Wat een zegen als van de onzen al bij hem mogen zijn. In het licht rond de troon. Maar er is ook een pelgrimsvolk op aarde. Heere, zegen ze en stel ze tot een zegen. En dat we juist ook mogen letten op de eer van de Heere en op de overste leidsman en voleinder van het geloof in de hoogte. En dan mogen we het bidden, Heere, versmaad hem die gij zalven liet om uw knecht, om David niet. En dat zult u ook niet doen. En daarom mogen we bidden dat u ook, o hoogste majesteit, uw priesters zult bekleden met gerechtigheid. Dat we tot dat volk mogen behoren, Heere. Geborgen in het offer van Christus en levend uit de gerechtigheid van God. Wat zou het een zegen zijn als daar een effect van uitging ook op de samenleving. Wat hebben we dat nodig, o Heere. Het lijkt tegenwoordig allemaal maar wat loszand aan elkaar. En ieder gaat voor zich en soms zegt men nog en God voor ons allen. Maar als we nou van binnenuit mogen komen, als we priester mogen zijn vanwege de hoge priester Christus. Een koninklijk volk, een heilig volk, een priesterlijk volk, een verkregen volk. Nee, dat zijn geen mensen die het kunnen, die het wel eens eventjes zullen doen. Maar die hebben geproefd van het offer van Christus. Die de kracht van het bloed kennen en daarom het leven hebben ontvangen. En die in een vruchtdragend leven willen staan. In het leven van elke dag, Heere, werk en versterk het. En wilt u zelf dan ook de vrucht oogsten, want het gaat uiteindelijk om u. En wilt u ook nog toebrengen, mensen die nog maar doodhout in zichzelf zijn, of een harde steen, keihard hart, alleen zichzelf bedoelend. Wil ze nog toebrengen, Heere, wil ze nog verbreken, die eigen wegen gaan en brengen op de weg achter de Heere Jezus aan. Wil door uw Heilige Geest de prediking uitwerken in de harten van allen die het gehoord hebben, ouderen, jongeren en kinderen. Wil versterken het genadeleven in het leven van de gelovigen. En wil anderen nog brengen tot de ontmoeting met de levende Heere. Wij zien vooruit in deze volle week van rouw en trouw. We dragen de familie Anot ook vanmiddag aan u op, als morgen moeder en oma Anot begraven zal worden. En wij treuren niet als degene zonder hoop, Heere, daar heeft ze zelf ook van mogen getuigen. Wees de kinderen nabij en ons als gemeente, een lieve zuster, moeten missen en wil de lege plek innemen met uw eigen tegenwoordigheid. Wij bidden ook voor het bruidspaar van deze week, Reinoud en Sabine, dat ze vrijdag mogen trouwen hier in de kerk. Wat een zegen, Heere, dat het zover is. Geleid ze persoonlijk, ook met de families en alle die hun lief en dierbaar zijn. Maak het goed in de natuur, maar ook in de genade. En geef een fijne feestdag in afhankelijkheid van u de Heere. We bidden ook voor de Bijbelweek die gehouden gaat worden in Veenendaal. Zegent u alle mensen die zich daarvoor inzetten, ook in de voorbereiding, ook uit onze gemeente. En wat fijn als kinderen bereikt worden, kinderen die bekend zijn met de Bijbel, dat er iets vernieuwd wordt van wat ze al misschien wisten qua kennis. Maar wat zou het ook fijn zijn, Heren, als kinderen bereikt worden die niet naar de kerk gaan, die niet bij de Bijbel worden grootgebracht, om ook die stem van de goede herder te horen en de Heere leren liefde krijgen. Zegen op elke locatie waar de Bijbelweek gehouden wordt, met uw nabijheid en verblijd ons met uw zegeningen. We bidden ook voor het werk van de Stilok. Wat fijn dat zoveel vrijwilligers, jongeren en ouderen altijd maar in de weer zijn om programma's te maken en ook om het evangeliegeluid rond te bazuinen in Veenendaal en de wijde omtrek. Geef ze zelf ook een zegen, Heere, zegen dit mooie werk en stel het tot een zegen waarvoor het bedoeld is. Dat is toch de uitbreiding van uw werk, de versterking van de genade en de vertroosting van allen die troost nodig hebben. Heere, zegen gewonde schapen uit de kudde, mensen met littekens, met een handicap of een doorn in het vlees, het is u alles op het volmaaktst bekend. En wij mogen alle bekommernissen die ons naar beneden kunnen trekken in uw hand geven. Dan zult u ons verhogen te zijner tijd, op uw tijd en op uw manier. Zegen de mensen die nog met vakantie zijn uit de gemeente. Breng ze ook weer veilig terug. Wees met alle gezinnen en alleengaanden. Gedenk ons, Heere, met en voor elkaar. Zegen ons ook in onze gaven en stel ons tot een zegen. In de woestijn van dit leven, we danken u voor de vele zegeningen en bidden om uw vastgeleide naar de toekomst bij u, die zeker is. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de dienst der offerandengemeente. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede rondgang voor de emeritikas. En bij de uitgang mag u uw gave geven voor het bouwfonds. En ik zou zeggen, geef met liefde en milddadigheid voor de voortgang van de dienst van de Heere. Wij zingen tenslotte uit Psalm 92 het zevende couplet. En dat gaat zo: het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. Psalm 92, vers 7 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.